Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Die stem, hè? Die stem en dan ook die filmpjes.
Kan je hem nadoen? Op...
Ja, dat weet ik. Nee, I'll be back.
Get to the chopper! Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 29. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over het falen van de talkshow M. Wat alle andere praatprogramma's hiervan kunnen leren. Dan, hoe de Meilandjes ons allemaal te slim afvaren deze week. Verder, is de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen de schuld van politici? En waarom gaan de filmpjes van Arnold Schwarzenegger steeds viraal? Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt. Want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Maar eerst Lars, hoe gaat het?
Ja, het gaat beter.
Ja?
Ja, veel afleiding. Ik denk dat ook wel helpt. En Milena heeft ook wel veel afleiding.
Ja, want jouw vriendin komt daar natuurlijk vandaan. En daar hebben we het ook eerder over gehad in de podcast. Ja. Deze week heeft het Parool ook jouw vriendin geïnterviewd hierover, vertelde je mij.
Ja, nee, ze stond heel groot in het Parool om te vertellen over hoe het is om als iemand die in Kiev geboren is, naar die oorlog te kijken en te kijken hoe dat allemaal daar gaat. En niet alleen had ze een interview, ze had 2 pagina's. Met een pagina-vullende foto.
Ik zag dat er echt een hele grote foto bij stond inderdaad. Ja, echt een hele grote foto. We gaan dit even linken in de show notes. Want we hebben het eerder hierover gehad. Maar ik vind het eigenlijk best wel opmerkelijk dat jij een best wel goed uitziende vriendin hebt. En dat is overigens niet de eerste best goed uitziende vriendin die je hebt gehad. Mensen moeten daar gewoon echt eens even naar gaan kijken. Ik verbaas me hier echt heel vaak heel erg over. Hoe is dit mogelijk?
Is het nou een compliment of een belediging, Victor?
Weet ik niet. Het is een feit hier. Nee, kijk, ik denk dat wij gewoon eens een aflevering hierover zouden moeten maken. En dan plaatsen we gewoon jouw foto naast die van haar. En dan zeggen we, hoe is het mogelijk dat deze twee mensen een relatie met elkaar hebben? Ik denk dat onze best beluisterde aflevering gaat worden. Ik denk dat archeologen over 200 jaar naar die aflevering gaan luisteren en denken van, wat zegt dat over de cultuur?
Ja, ik ben nog steeds aan het twijfelen of dit nou een enorme harde dis is, of dat ik het moet opvatten als een soort van compliment.
Weet je Lars, dit is gewoon, jij geeft hoop. Er zijn heel veel mannen die zoiets hebben van, het lukt maar niet. Maar jij bent gewoon het wandelende bewijs dat het gewoon mogelijk is. Hè? Je kunt gewoon een heel goed uitziende vriend. En weet je wat ik nog het alleropmerkelijkste vind aan dit alles? Milena ziet er goed uit, maar ze is ook iemand die aan ballet doet op hoog niveau. Dus zij is allemaal in de omgeving van allemaal hele gespierde mannen die er allemaal fantastisch uitzien. En toch denkt zij, nou weet je, die Lars Duursma, daar ga ik voor.
Ja. Nee, misschien zoekt ze meer dan iemand die alleen kan dansen, Victor.
Ja, nee, dat blijkt juist.
Wat mij opstaat, je hebt het altijd over haar looks. Maar ze heeft een MBA gedaan, ze is ondernemer, ze doet heel veel verschillende dingen en jij hebt het alleen maar over hoe ze eruit ziet.
Nou ja, dat komt wel omdat al jouw vriendinnen, en dat is ook zeker in haar geval het geval, die zien er allemaal extreem goed uit. Ik verbaas me er gewoon echt over. Ik denk, hoe is dit mogelijk?
Ik hier echt veel te lang
dit zijn
over.
De natuurwetten die getart worden hier. Ik begrijp het niet, help. We moeten een expert raadplegen. Hoe is dit mogelijk? Maar heb jij een tip misschien? Want dit is misschien wel gewoon een goede vraag. Heb jij een tip voor mensen wat ze kunnen doen om misschien gewoon een leukere vriendin te krijgen.
Ja, vorige week had je zo'n goede tip over dat je niet alleen naar zelfvertrouwen moet kijken, maar eigenwaarde. Je moet weten waar je goed in bent. En gewoon weten wat je kan en dat inzetten in de strijd, Victor.
Oké, wat gooi jij dan in de strijd?
Ik moet even terugdenken wat ik toen in de strijd heb gegooid. Maar ik denk dat ze het ook wel leuk vond om een gesprek met mij te voeren. En dat ze, toen ik haar uitnodigde bij de eerste date, of de tweede date bij me thuis, dat ik ook wat lekkers voor heb gekookt. Toen stond daar zo'n grote piano en zij zat op de bank en ik kon direct mooie muziek voor haar spelen. Zodat ze direct dacht, wat heerlijk is het hier, wat romantisch.
Ik geloof wel dat jij romantisch bent. Dat is wel echt een van de dingen waarvan ik denk van, ja, dat wil ik wel geloven. Ik begrijp nog steeds dit hele fenomeen niet, maar dat deel geloof ik een klein beetje. Maar oké, we zetten het even in de show notes, want het is wel leuk misschien voor mensen om dat te lezen. En ze vertelt haar verhaal ook op een prachtige manier. Het is natuurlijk ook een heel erg, ontroerend verhaal om dat te lezen. Jij hebt het ook al voor een deel verteld eerder in de podcast. We laten het even in de show notes zetten. Even voordat we nog naar de andere onderwerpen gaan die we vandaag willen bespreken. Ik zat dus afgelopen vrijdag Jinek te kijken en ik zat daar met mijn glas water voor de televisie en ik proestte het op een gegeven moment helemaal uit, want er gebeurde iets wat ik niet zag aankomen. Ik wil het zo dadelijk even laten horen, het fragment. Wij hebben het 3 weken geleden gehad in deze podcast, vrij uitgebreid, over de avondshow van Arjen Lubach. En ik heb daar toen gezegd van, ik vind dat het naar 7 uur moet, dat lijkt mij een goed plan, aangegeven waarom ik dat een goed plan vind. En een hele argumentatie daarbij gegeven. Dat is deze week op Mediacourant. Die hebben dat overgenomen. Die hebben ons ook genoemd en geciteerd en zo. Daar stond dat uitgebreid op te lezen. En toen zat ik dus bij Jinek, zat ik naar te kijken. En toen hadden Jan Slachter en achtereenvolgens ook Angela de Jong en Eva Jinek het erover. Laten we even naar het fragment luisteren. Zal het over dit plan van Arjen Lubach naar 7 uur.
Ik weet zeker, als je daar om 7 uur Arjen Lubach neerzet, dat las ik ook vandaag ergens. Nou, dat scoort best wel, hoor. Dat gaat naar 1,2, 1,3 miljoen. Weet je wel? Ik bedoel, talent is er wel. Alleen, ja, het is niet zo dat iedereen een talkshow kan dragen.
Maar je moet het ook durven, toch?
Nou ja, jij noemde net Arjen Lubach. Dat zie ik ook echt wel om 7 uur daar zitten. Maar goed, hij neemt nu om 5:30 avonds op.
Ik vind het een geniaal plan. Ja. Ja. Direct doorschuiven naar 7 uur.
Ja, maar hij maakt...
Luister naar Arjen.
En hij neemt nu om 5:30 avonds op. En dan heeft hij dus die tijd nodig.
Om waarom zit hij er nog niet? Ja. Onmiddellijk naar 7 uur.
Om 2:30. Dat wordt, ja, Angela, hartjes voor jou, dankjewel.
Ja, en het eindigt hier. Maar het Jinek is er bijzonder enthousiast over. En ze komt er nog een paar keer op terug. Maar waar het mij even om gaat. 3 weken geleden hebben wij het in deze podcast hier besproken. En toen was het ineens in Jinek. Dit geeft wel aan, we zijn hier gewoon toonaangevend en trendzettend. Wij bespreken het nu. Over 3 weken is het in alle andere talkshows te horen.
Ja, het is wel een beetje een begin van zelfbevlekking geworden zo, Victor.
Nou, we moeten gewoon een beetje aan promotie doen. Je hoort het hier eerder dan in alle andere media. Toonaangevend en trendzettend, dat is onze nieuwe tagline vanaf nu. Hè? Okay. Maar het is gewoon goed. Goed voor de luistercijfers. Hè? Je hoort het hier altijd als eerste. Nee, maar ik was er echt wel blij mee. Ik hoop dat het ook echt gaat gebeuren. Ik ben echt een groot voorstander van dit plan.
Ja, want ik realiseerde me pas later waarom Eva Jinek zelf zo ontzettend enthousiast was over dit idee. Want zij is heel veel kijkers kwijtgeraakt.
Ja. Ja, zij was echt, wat ik zei, ze is echt nog een aantal keer op teruggekomen ook. Want ze was echt super, super enthousiast over dit plan. Dat ziet zij natuurlijk graag, want ze is dan direct een hele grote concurrent kwijt. Dus dat is zeker het geval inderdaad, ja. Ja, maar goed, oké. Nou, dat is in ieder geval mooi. Dat zijn even de persoonlijke updates, om het maar even zo te noemen. Laten we naar het eerste onderwerp toegaan. Want we willen het hebben over iets wat hier mooi op aansluit. En dat is het stoppen van de talkshow M. Afgelopen vrijdag presenteerde Margriet van der Linden voor het laatst haar talkshow. Het programma was sinds 2018 te zien, maar het stopt vanwege de lage kijkcijfers. Even interessant, want ik wil even doornemen wat ik al aankondigde van waarom dit programma nou gestopt is, wat alle andere talkshows hiervan kunnen leren. Want ik denk dat er een grote fout is gemaakt. Ik denk dat het programma eigenlijk te ideologisch ingestoken is en dat het daarmee een groot deel van het publiek van zich vervreemd heeft. Maar ik wil eerst even stilstaan bij de verklaring die Margriet heeft afgegeven in de pers over het stoppen van haar programma. Op Twitter heeft het programma gezegd, en dat is met een quote van Margriet, het volgende. Quote, na 5 seizoenen is het tijd voor mij om weer nieuwe wegen te bewandelen. En met die opmerking suggereert zij dat dit haar eigen keuze is. Hè? Als je er snel overheen leest, dan zou je zomaar kunnen denken van, nou, Margriet wil gewoon nieuwe dingen gaan ontwikkelen. En dat lijkt mij iets wat volstrekt niet het geval is. Dit is een programma wat stop is gezet door de bazen van de NPO. En dat is gedaan omdat het programma voor geen meter scoort. De kijkcijfers die zaten tussen de 500 en 600.000 kijkers. En als je dan kijkt naar de programma's ervoor op NPO 1 en erna, die scoren veel beter. Dus 1 Vandaag wat ervoor zit, heeft vaak het dubbele aantal kijkcijfers van N. En het programma wat erna zit, het 8-uur-journaal, heeft vaak het 3-dubbele van M. Dus dit is een soort van kijkcijfervallei, weet je wel? Dit is waar alle kijkers ineens verdwenen zijn. Dus dit is gewoon een ongelofelijke dip en daar moesten ze wat mee. Dus dit is de leiding die heeft gezegd van, weet je, hier gaan we niet mee door. We trekken de stekker eruit. En ja, Margriet presenteert dat een beetje op een manier dat het weinig gezichtsverlies voor haar betekent. Maar dit is gewoon een keihard ontslag van deze positie.
Ja. Ook dit had jij overigens al enigszins voorspeld natuurlijk in die aflevering waarbij je had geklokt dat ze, hoeveel was het, 2,8 seconden ja. neemt voordat ze gasten onderbreekt.
Ja, ja, ik zei het toen inderdaad al. Het is niet een hele populaire presentator. Het is iemand die inderdaad heel rigide in die gesprekken zit. Dus heel erg veel interrumpeert, ook hele lange vragen stelt. Ik wil zo dadelijk eens even één gesprek van deze week, wat denk ik heel erg de toon aangeeft van waarom dit programma eigenlijk niet zo goed slaagt. Ik wil het gewoon echt even op de snijtafel leggen. Gewoon even fragment voor fragment doornemen wat nou het probleem is met M. Maar even om gewoon even te beginnen, van wat is nou de kern van het probleem? M zit eigenlijk op het hoofdpodium van de Nederlandse televisie. Dat is NPO 1, hè, de meest bekeken zender van Nederland. En ook nog op een heel veel bekeken tijdstip, namelijk 7 uur. En het probleem is dat voor een breed publiek zou dit tijdslot moeten zijn, maar zij maken een niche-programma. Een programma voor een vrij klein publiek. Wat je eigenlijk zou verwachten op NPO 2, om misschien 11 uur 's avonds of zo. Een tijdstip wat niet heel erg belangrijk is. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. En het is een programma M wat heel erg activistisch links was. En dat was niet hoe het begon. Want wat ik zei, M begon in 2018. Het was vrolijk, het was leuk. Ze hadden het Thijs Boonstra dans- en showorkest als huisband. En er werden grapjes gemaakt en er werden leuke dingen gedaan. Er werden in de pilot zelfs spelletjes gespeeld met het publiek en dergelijke. Dat hebben ze nooit in echte uitzendingen gedaan. Maar dat was een plan om het veel entertainment te maken. En op een gegeven moment was het de Black Lives Matter beweging in de zomer van 2020. En toen besloot Margriet en haar redactie om het roer om te gooien. Toen werd het activistisch links. Het begin van het einde is eigenlijk het interview dat zij deed met Akwasi, die op een gegeven moment met fluwelen handschoenen daar werd aangepakt, terwijl hij had opgeroepen tijdens een demonstratie tot geweld tegen Zwarte Piet. Dat is een veel bekritiseerd interview geweest. Veel mensen zeiden van Margriet moet Akwasi harder aanpakken. Maar dat geeft aan dat ze dat niet deed. Dat gaf die nieuwe richting aan van dat programma. Activistisch links. En dat betekende vaak dat linkse mensen daar gewoon niet hard werden ondervraagd. En dat maakt het echt anders dan alle andere talkshows. Het was een safe space voor links Nederland. Dat maakt het anders dan alle andere talkshows. Want als Sven Kokkelman op één presenteert, dan is de studio een dampende arena. Iedereen wordt er hard aangepakt. Iedereen moet daar vechten voor zijn leven. Bij M, als Margriet het presenteerde, dan was het een linkse kerk. En dat is een probleem, omdat er heel veel mensen zijn die natuurlijk niet links zijn en die daar minder in geïnteresseerd zijn en die eigenlijk gewoon dachten van, weet je, ik voel me niet vertegenwoordigd door dit programma. Ik hou op met kijken.
Ja, dus als ik goed begrijp, is het probleem is eigenlijk niet zozeer dat zij van linkse of rechtse signatuur zou zijn, in dit geval linkse signatuur, maar dat het tijdslot waar zij zat is eigenlijk bedoeld en ook het programma of het kanaal waar ze zat is bedoeld voor een breed publiek en daar paste het dus eigenlijk niet. Dat botste, dat schuurde.
Ja, maar kijk, DWDD had ook een linkse signatuur. Ik denk dat je dat ook, dat is helemaal niet erg, want het is een BNN-VARA-programma en Matthijs van Nieuwkerk zal ongetwijfeld ook wat meer links georiënteerd zijn. Ik heb daar geen enkel probleem mee, omdat het wel een breed publiek wist aan te spreken. En DWDD had bijvoorbeeld ook rechtse politici. Hè? Bijvoorbeeld Thierry Baudet heeft er ook in de uitzending gezeten. En linkse politici werden ook heel hard aangepakt. Hè? Er is een legendarisch interview met Martijn van Dam, die destijds kandidaat lijsttrekker was van de Partij van de Arbeid. En die is door Matthijs van Nieuwkerk met de grond gelijk gemaakt. Echt met de grond gelijk gemaakt. Dat soort dingen gebeuren gewoon niet in M. En daarmee was het vaak gewoon hele saaie, voorspelbare, kabbelende televisie. Het is echt verschrikkelijk. Voordat we naar een interview gaan, wat ik even op de snijtafel wil leggen, één klein feitje. Er is een Twitter-account, dat heb ik ook al eerder aangehaald hier, wat de samenstelling van de gasten van talkshows bijhoudt. Het heet Diversiteitswatch en de username is @moptredens. En die hebben gewoon van alle afleveringen van M die sinds 2018 te zien zijn, even gewoon het aantal politici per partij op een rijtje gezet. En de partij die het meest is uitgenodigd, welke partij denk je dat dat is, Lars?
Partij van de Arbeid.
Ja, dat is in één keer goed. Ja, maar ze staan op 1 en ze staan op 1 met 54 optredens. 54 optredens, dat is echt bizar veel, want de nummer 2 is D66 met 25 optredens. De nummer 3 is de SP met 13 optredens en datzelfde geldt voor GroenLinks en het CDA. Dus de hele top 5 wordt bezet door ofwel partijen die links zijn in 4 van de 5 gevallen en in 1 van de 5 gevallen een middenpartij, het CDA. Dus geen enkele rechtspartij in de top 5. De VVD die staat op de 6e plaats met slechts 12 optredens in 4 jaar tijd bij M. Dus er waren echt nauwelijks rechtse politici te zien.
Is dat soms ook een self-fulfilling prophecy? Want je hoort vaak de redacteuren van dit soort programma's, die horen je dan ook zeggen van, ja, maar dit gaat om de gasten die in de uitzending zitten. zitten. Heel vaak willen ze ook niet in de uitzending zitten. Maar ik kan me op een gegeven moment ook voorstellen dat als jij een politicus van de Partij van de Arbeid belt en je bent M, dat je direct ja, jee, dat willen we doen, hoort.
Ja.
En dat als iemand van de rechtspartij wordt uitgenodigd, dat je denkt van nou, misschien is M niet mijn programma. Dus dat er ook misschien wel heel vaak gevraagd is, maar dat op een gegeven moment mensen zeiden van ik wil er gewoon niet meer zitten.
Ik denk zeker dat heel veel rechtspolitici op een gegeven moment dachten van ja, als we naar M gaan, dan krijg je alleen maar een stortvloed van hele kritische en misschien zelfs unfaire vragen op je afgeschoten. Dat kan. Weet je, ik denk eerlijk gezegd dat Op1, die heeft echt een heel ander profiel. Daar zie je dat er relatief meer balans is. En ook bij Jinek zie je relatief meer balans. Hoewel de Partij van de Arbeid het nog steeds altijd wel heel goed doet in dit soort lijstjes. Maar weet je, om heel eerlijk te zijn, dit is waar wat precies de oorzaak ook is. Ik denk dat dit een van de redenen is waar mensen gewoon het idee hadden dat het niet zo'n interessant programma is. Want tenzij je echt links van het centrum bent, dat is ongeveer 40% van Nederland. Dus een groot deel, maar tegelijkertijd ook een heel groot deel niet. Maar vaak was het dan gewoon niet interessant. Maar om even gewoon daar in deze wat verdiepingen aan te brengen. Want er zijn wel meer mensen die hebben gezegd het was te woke. Dus ik wil eigenlijk even kijken naar een gesprek en effecten van die hele linkse signatuur. En waarom dat uiteindelijk minder interessante televisie opleverde. Deze week was Marjolein Moorman te gast. Dat was op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Zij is de PvdA-lijsttrekker in Amsterdam. En zij was te gast samen met drie andere vrouwelijke kandidaat-raadsleden. En het onderwerp is meer vrouwen in de gemeenteraad. Dat is een onderwerp diversiteit en inclusie wat heel veel besproken is bij M. Nou ja, dat is een goed recht op zich om dat onderwerp te bespreken. Daar is op zich nog helemaal niets mis mee. Maar er worden 5 vragen aan Marjolein Moorman gesteld. En ik wil ze gewoon allemaal eens even doorlopen. En we hebben er wat geluidsfragmentjes bij om dat te illustreren. Laten we even gaan naar de eerste vraag die Margriet stelt aan Marjolein Moorman.
Marjolein Moorman, met u te beginnen in de laatste peilingen. Gaat het goed? Als de Partij van de Arbeid wint in Amsterdam, dan ben je de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de grootste partij. Hoe voelt dat?
Ja, hoe voelt dat?
Mooie open vraag, hè?
Ja, een paar dingen die ik hier opmerkelijk aan vind. Ten eerste, de eerste keer zegt ze nog heel netjes u in de eerste zin, maar in de tweede zin is dat al je. En dat tutueren, dat houdt ze de rest van het gesprek vol. Dit geeft al aan dat deze mensen, nou ja, redelijk gewoon bevriend met elkaar zijn. He, dat er is een bepaalde mate van comfortabel zijn in elkaars omgeving. Het is gebruikelijk in talkshows om mensen die een bestuurlijke functie hebben, dus die gezagsdrager zijn. En Marjolein Moorman is behalve lijsttrekker ook wethouder. Het is gebruikelijk om die met u aan te spreken. Dus het feit dat je hier wordt gebruikt is al opmerkelijk. Dan de vraag die wordt gesteld. Eigenlijk is dat dus van ja, hoe voel je dan? Wat gaat er door je heen? Het is een beetje een hele open vraag. Het is natuurlijk ook niet echt een vraag. Want het is eigenlijk gewoon dat Margriet hier haar verbazing uit. Verbazing over het feit dat er weinig vrouwen in de gemeenteraad zitten. En ze wil dat Moorman haar standpunt onderschrijft. En dat betekent dat ze niet op zoek is naar informatie of zelfs echt op zoek naar een mening van een bestuurder. Nee, het is gewoon dat haar mening hier onderschreven moet worden. Ik heb nog niet heel veel problemen met deze vraag op zich, maar ik vind het wel een interessante manier om dit gesprek in te gaan. Laten we eens even kijken naar wat het antwoord is van Marjolein Moorman hierop.
2022.
Ja, en als je nou denkt van, was dat het hele antwoord?
Ik luister nog een keer het fragment.
2022.
Dat was inderdaad het hele antwoord. Het was om precies te zijn 1,3 seconden. Het enige wat Marjolein Moorman mocht zeggen was het is 2022. En vervolgens wordt ze onderbroken door M. Ik heb het al eerder al gehad over het feit dat Margriet de neiging heeft om veel te onderbreken en vaak te onderbreken. En dit is daar een voorbeeld van. Dit is na 1,3 seconden. Volgens mij is dat een nieuw record. Volgens mij is het toch nooit zo snel gegaan. En ik moet er ook bij zeggen, dit is natuurlijk ook een antwoord wat wel uitnodigt tot meer, zeg maar. Je bent wel benieuwd wat hierna gaat komen. Maar die kans krijgt ze niet, want direct komt Margriet er overheen. Laten we even luisteren naar hoe Margriet vervolgens doorgaat.
2022.
Ja. Yes. Ik had eigenlijk willen vragen, hoe combineer je dat met de zorg voor de kinderen?
Ja, precies. Of hoeveel rode jurken heb ik in de kast te hangen? Die vraag heb ik ook wel eens gekregen tijdens een debat.
Ja.
Ja. Wat valt je op aan deze vraag?
Nou ja, het is, ze neemt een hele lange aanloop om een vraag te stellen. Ja. Daarmee heeft ze ook al heel veel spreektijd genomen. Dat is ook de kritiek die ze vaak krijgt. Hè? Dat zij uiteindelijk langer aan het woord is dan haar gasten. En dat eigenlijk je weet bij M van de gasten moeten geïnteresseerd zijn in Margriet van der Linden in plaats van andersom.
Ja.
En ze heeft nog maar één woord kunnen uitspreken. En dan komt ze in één keer met die feministische vragen. Die, of niet eigenlijk je seksistische vragen juist. Hè? Die ja. vrouwen krijgen van hoe combineer je dit? Hoeveel rode jurkjes heb je dat?
Ja. Het interessante aan deze vraag, behalve dan dat het natuurlijk inderdaad weer geen vraag is, maar dat het meer een soort van mening is die Margriet uit. Ik denk dat dit een cruciaal moment is, want die eerste vraag die we als allereerste hoorden, daarvan denk ik nog van, dit zouden meerdere talkshowpresentatoren op die manier aangepakt kunnen hebben. Hè? Meer vrouwen is iets wat veel mensen zien als nastrevenswaardig, dus als dat de insteek is van het gesprek, nou, daar is op zich nog niet zo heel veel mis mee. Deze tweede vraag is opmerkelijk, omdat wat ze hier doet, is dat ze haar eigen mening centraal stelt. Eigenlijk wat zij zegt is, zij neemt hier een stelligere mening in dan Marjolein Moorman. Ze zegt eigenlijk van, ik had eigenlijk willen vragen, hoe combineer je dat met de zorg voor de kinderen, weet je wel? Dat is om het belachelijk te maken. Ze zet daar een stelligere mening neer dan Moorman. En dat betekent dat het in dit gesprek niet gaat om de mening van Moorman, wat normaal gesproken de norm is in een talkshow, maar dat het gaat om de mening van Margriet. En dat herken ik heel erg van Fox News in de Verenigde Staten, waar de presentatoren vaak de sterren zijn. Die leveren ook commentaar op het nieuws. En mensen zoals Sean Hannity en Tucker Carlson. En die vragen hun gasten eigenlijk alleen maar om dat te bevestigen. Dat is de rol van Marjolein Moorman in dit gesprek. Of in ieder geval dit deel van het gesprek. Je moet gewoon even ja knikken.
Dat heb je bij congressen heb je dat ook heel vaak. Dat iemand een vraag stelt. En die begint dan met, vind je ook niet dat? En dat zijn eigenlijk helemaal geen vragen. Maar gewoon mensen die willen laten blijken dat ze zelf iets interessants te zeggen hebben.
En dat is ook vaak een hele lange vraag inderdaad. Ja. En dan is het antwoord, ja, dat vind ik ook. Ja, dankjewel. Volgende vraag.
Ja, dat heb je inderdaad ook. Dat het een hele lange aanloop is. En dat op een gegeven moment dan de dagvoorzitter vraagt van, maar wat is nou de vraag? Vindt u dat ook niet?
Ja. Kijk, en ik denk dat als Margriet dit gesprek anders had willen aanpakken, wat ze dan had kunnen doen, was dat ze hier journalistieke vragen had kunnen stellen. En ik bedoel, als je het wil hebben over meer vrouwen in de raad, dan kan je ook bijvoorbeeld de vraag stellen van, mevrouw Moorman, u bent 4 jaar lang wethouder geweest op het gebied van onderwijs. Wat heeft u de afgelopen 4 jaar gedaan aan meer vrouwenparticipatie? Of een andere vraag is, u bent lid van de Partij van de Arbeid. Dat is een partij die in heel veel gemeentes aan de macht is. Wat heeft uw partij gedaan en heeft uw partij genoeg gedaan om vrouwen te bevorderen? Nou, dat zijn allemaal legitieme vragen, maar ook vragen die niet gesteld worden hier of op enig ander moment in het gesprek. Dus dat geeft wel even aan wat voor gesprek we hiermee te maken hebben. Dan gaan we naar vraag 3, want die vraag heb ik er even niet uitgeknipt, want die is niet verschrikkelijk, tenminste, het is een goede vraag, maar het is niet interessant om daarnaar te luisteren. Margriet stelt daar de vraag, is er een reden dat er specifiek in gemeenteraden zo weinig vrouwen zitten? Daarvan denk ik, interessante vraag, journalistieke vraag, een vraag waar ik ook nieuwsgierig was naar het antwoord, want ik ben daar echt wel in geïnteresseerd. Wat mij hier vooral opviel is dat het antwoord van Marjolein Moorman niet heel erg interessant is. Dus Marjolein Moorman zegt eerst van, ja, maar in de Tweede Kamer zie je ook weinig vrouwen. Maar Margriet komt daar direct overheen door te zeggen van, ja, maar het probleem in de gemeenteraad is veel groter. En dan herhaalt ze haar vraag nog een keer. En dan wat mij eraan opvalt is dat eigenlijk Marjolein Moorman hier geen interessant antwoord op heeft. Ze kan geen inzicht geven in waarom het zo'n groot probleem is bij gemeenteraden. En dat is een tekenend iets voor de gesprekken die Margriet vaak voert. Want de gast heeft eigenlijk geen enkele prikkel om scherp te zijn. Als de vragen niet scherp zijn, zijn de antwoorden vaak niet scherp. Dus je krijgt een kabbelend gesprek. Ik denk dat Marjolein Moorman gewoon druk is geweest met de campagne, heeft zich niet echt voorbereid en dacht bij zichzelf, nou, dit interview zal niet een hele grote uitdaging worden. En dan krijg je dat er een beetje in de wilde weg wat gepraat wordt, maar dat het allemaal niet zo heel veel zeggend is. Dus echt inzichten heeft de kijker hier niet van gekregen. Ik leg de schuld daar niet van bij Marjolein Moorman. Ik denk dat het de taak is van de interviewer op dat moment om het onderste uit de kant te halen bij je gasten en scherpe vragen te stellen. Dat is waarom scherpe vragen, zoals Matthijs van Nieuwkerk dat deed, helpen. Ze maken een goed programma.
Ik denk ook dat je als politicus, ben je de week van de verkiezingen, ben je bezig met, zorg dat mensen naar de stembus gaan. Dan ben je helemaal niet bezig met een discussie over feminisme en vrouwen in de raad en zo. Dat is misschien wel een discussie die gevoerd moet worden, maar niet de dag voor de verkiezingen.
Nee. Nee, en dit was de dag van de verkiezingen om specifiek te zijn. Ja. Maar ik begrijp je punt inderdaad. Ja, mensen konden nog naar de stembus in ieder geval. Oké, laten we even naar de vierde vraag gaan die voor Marjolein Moorman bedoeld was. En dat is wel echt een vraag die ik echt opmerkelijk vond. Hij duurt overigens 24 seconden, dus dit was niet een voorbeeld van een bondige vraag.
Nou, heeft u dat gedaan onder andere door als wethouder in ieder geval de boer op te gaan met kansongelijkheid? Daar hebben we ook hier aan tafel vaak over gesproken. Die u waarneemt in uw stad, binnen het onderwijs met name ook.
onlangs zei premier Rutte dat wij in zo'n gaaf land wonen. Ja. We hadden het er net ook al over.
Oké.
Okay. Ja. Nou ja, ook hier
dat
kan
was
je...
het.
Ja, nou ja, het was wederom een stelling die geponeerd wordt door Margriet. In dit geval werpt zij Rutte op. Ik vind dit echt... Dit vind ik echt gewoon bijna alsof dit gescript is door het campagneteam van de PvdA. Want feitelijk wat Margriet hier doet, is die zegt van... Oké, Rutte heeft er niet genoeg aan gedaan. Wat vindt u daarvan? Als je op de dag van de verkiezingen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid vraagt... wat je van de leider van de VVD vindt... ja, dan weet je natuurlijk al wat het antwoord is. Hè? Dus het is een vrij voorspelbare vraag. Maar het is natuurlijk een vraag waar Marjolein Moorman in dit geval dolblij mee is. Hier gaat ze graag op in. Dit is een manier om zichzelf te profileren. Hier kan ze laten zien waarom mensen voor haar naar de stembus moeten. Dus dit is een typische vraag waarbij je bijna denkt van... Oké, dit is niet een softball question meer. Dit is bijna gewoon bedacht door het campagneteam van de Partij van de Arbeid. Ik moet eerlijk zeggen, dit heeft voor mij Noord-Koreaanse staatstelevisie-vibes. Zo interviewen ze daar Dear Leader.
Ja, er zit ook direct een mening in. Hè? Dus hoe kan het toch zo zijn? Dat hoor je er eigenlijk voor als luisteraar. Hè? Het kan toch niet zo zijn dat de VVD hier zo weinig aan doet... Ja. En dat Rutte het toch een gaaf land noemt.
Ja, precies. Precies. Dat is inderdaad de vraag. Van, ben je het met me eens dat Rutte een slecht premier is? Nou, wat zou de leider van de Partij van de Arbeid daarover zeggen? Het wordt weer spannend, hoor.
Ja, hoewel zij lokaal heel weinig aanvallend is geweest. Hè. Lokaal heeft ze juist helemaal niet de aanval gezocht met andere partijen. En ik denk dat ze mede daardoor ook populair is geworden. Hè. Dus zij is niet degene die er met gestrekt been in vliegt of zo.
Nee, precies. Nou ja, dan heb je nog de laatste... Laatste vraag, die heb ik verder niet uitgeknipt, omdat ik dat niet verder heel erg interessant vind om naar te luisteren. Maar de laatste vraag voor Marjolein Moorman, en er zitten ook drie andere mensen aan tafel die ook het woord krijgen, hoewel ze aanzienlijk minder mogen praten dan Moorman. Maar de laatste vraag van Moorman is van, heb je tips voor vrouwelijke nieuwkomers in de raad? Kijk, op zich, Marjolein Moorman is iemand die in de gemeenteraad heeft gezeten als vrouw, dus die zou hier tips over kunnen geven. Dat is op zich een vraag die je kunt stellen. Alleen in combinatie met de andere vragen vind ik het wel weer een softball question. Het is een vraag die eigenlijk Marjolein Moorman hier op een voetstuk zet. Die zegt van, jij Marjolein Moorman, jij hebt dit bereikt. Deel jouw wijsheden met de rest van het vrouwelijk geslacht. Weet je wel, dat is heel erg de toon die dit heeft. En daarmee is het wel weer echt zo'n vraag waarvan je denkt van, ja, ook dit zou gewoon geschreven kunnen worden door het campagneteam van de Partij van de Arbeid. Dat ze zelf een filmpje opnemen. Zou ik me ook kunnen bedenken dat ze deze vraag daarin stoppen. Dus de premisse maakt het een hele makkelijke vraag om te beantwoorden. En overigens is ook wel hier weer van belang om op te merken, het antwoord van Marjolein Moorman is eigenlijk ook hier niet zo heel erg sterk. Ze zegt iets in de trant van, nou, ik hoop dat al deze vrouwen die aan tafel zitten in de raad komen. Ja, weet je, het was allemaal niets zeggen. En aangezien Marjolein Moorman wel een belangrijk onderdeel van dit gesprek was, nogmaals, er zaten ook een paar andere mensen aan tafel, maar ze was een heel groot onderdeel van dit gesprek. Dit was gewoon een beetje een saai gesprek. En dat had anders kunnen zijn met scherpere vragen.
En dat kunnen andere programma's hiervan leren. Je moet, je moet zeker op dit moment niet te vooringenomen zijn. Je moet geïnteresseerd zijn naar het antwoord dat er komt. Maar je moet vooral ook scherp vragen bedenken. Die zorgen dat het een spannend gesprek wordt. In plaats van voorspelbare vragen, waardoor het een gesprek wordt dat voortkabbelt.
Ja. Ik denk ook echt dat je op dit tijdstip voor een breed publiek een programma moet maken. En ik denk dat dat ook betekent dat je een minder sterke ideologische signatuur moet hebben. Ik denk, dit is een programma zoals het ook op MSNBC, de links-Amerikaanse nieuwszender, zou kunnen verschijnen. Dat lijkt me gewoon niet het meest geschikte programma voor dat tijdstip. Nogmaals, de publieke omroep mag het maken. Zend het uit op NPO 2 op een tijdstip waar minder mensen, maar wel de mensen die het interessant vinden, het kunnen zien. Dat vind ik allemaal goed. Maar dit was gewoon vaak echt iets wat niet zo heel erg interessant vond. Dus ik ben eigenlijk best wel blij dat het van de televisie is. Ik hoop dat hier ook een belangrijke les uit getrokken is. En ik denk wel dat in talkshows er geprikkeld mag worden. Dat meningen gegeven mag worden. De vooravond deed dat wat mij betreft veel beter. Dat is natuurlijk van de buis gehaald met 800.000 kijkers. Dat is iets waar ze nu van dromen, van die kijkcijfers op dat tijdstip. Want geen enkele opvolger heeft dat aantal gehaald. Maar Fidan Ekiz is onvoorspelbaar qua haar meningen. Je weet, het is overwegend recht misschien, maar het kan alle kanten opgaan. Dat houdt het interessant, dat houdt het prikkelend. En je had daar Renze Klamer, die minder ideologisch profileerd was, maar een hele goede gespreksleider was.
Ja, ik heb nog even gekeken op de website van hoe Talkshow M ooit neergezet is. Van hoe profileren ze zichzelf?
Ja.
In één zin, in Talkshow M bespreekt Margriet van der Linden het nieuws van de dag verrassend, uitdagend en uitgesproken. Als ik jou begrijp, verrassend, dat was het zeker niet. Uitdagend, al helemaal niet. En ik smok een beetje, maar iemand uit laten spreken, dat deed je al helemaal niet.
Nee, je werd geïnterrupeerd na 1,3 seconden. Ja, nee, dat is het inderdaad. Ja, wat hilarisch. Ja,
zullen we gaan kijken naar de Meilandjes?
Ja, dat zullen we maar eens doen inderdaad. Ja, het is een veelbesproken onderwerp in deze podcast, mag ik wel zeggen. Want we hebben er 2 keer eerder over gesproken. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het een paar keer voor ze heb opgenomen. En ik weet niet hoe dat steeds komt. Maar nu weer denk ik van, nou ja, die mensen hebben gewoon helemaal gelijk. Er is de nodige controverse in Nederland de afgelopen week, de afgelopen 2 weken zelfs wel geweest. Want ze hebben een nieuw programma, dat heet Château Bijstand. En het format is daarbij dat de familie Meiland, een soort van Nederlandse Kardashians, eigenlijk een reality serie is dat, die moeten dit keer op bijstandsniveau leven. Dus ze wonen in een bijstandswoning, of in ieder geval iets wat daar vergelijkbaar mee is.
Bijstandswoning. Ja, het was best een groot huis, toch?
Het was nog ietsje duurder dan de meeste van mensen in de bijstand zich kunnen veroorloven. Maar ze moeten in ieder geval flink downsizen. Een goedkopere auto. En het enige wat ze hebben te besteden is het budget van van iemand op bijstandsniveau. En het idee is daarmee dat ze aandacht genereren voor mensen die in armoede zitten. Ze proberen ook geld op te halen voor het goede doel. Maar het krijgt enorm veel kritiek. Echt enorm veel kritiek. Want die kritiek luidt dat ze armoede zouden bagatelliseren. Het wordt hier gebruikt als entertainment. En heel veel mensen zeggen, in deze tijdsgeest past dat niet. Het programma is wel eerder met andere mensen, met de Vrogers en ook Geer Goor en de Roelvinkjes, die hebben ook in het verleden dit programma gemaakt onder een andere naam. Dat kon toen wel, maar de tijdsgeest waarin heel veel mensen met energiearmoede kampen, maakt dat minder gepast.
Maar toch even, hè? Want dit is een programma op SBS6.
Ja.
En de belangrijkste kritiek is dat het entertainment is?
Nou, ja. Ja, en vooral dat het armoede misbruikt als entertainment. Dat is misschien iets, maar fair enough. Het interessante is, er is echt heel veel om te doen geweest, in de zin dat het in alle showprogramma's werd besproken. In de kranten, in het AD werd het besproken. In de talkshows werd het ook besproken. Dit programma was het gesprek van de dag. En toen kwam de eerste aflevering. Vorige week was die te zien op SBS. En die had ineens 1,1 miljoen kijkers. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, weet je jongens, nu snap ik het. Dit is waarom het gewerkt heeft. Die ophefstrategie die je wel vaker ziet, dat is de reden geweest dat dit programma weer als een tierenlier gescoord heeft. Want heel veel mensen hadden waarschijnlijk anders niet geweten dat het terug was op televisie. Het was namelijk al een maand of 5 van de buis, want het vorige seizoen was in november van 2021 geëindigd. Dus er zijn heel veel mensen die het niet in een ritme hebben zitten. Dus dat de Meilandjes terug zijn wekelijks op televisie, dat is hiermee heel duidelijk geworden. Die ophefstrategie die heeft echt heel erg goed gewerkt. En ook wel belangrijk om op te merken, 1,1 miljoen kijkers is een goede score voor de Meilandjes. Want het laatste seizoen scoorde slechts 1 miljoen kijkers gemiddeld per aflevering. En dat is echt een dalende trend die ze te pakken hadden. In het verleden zaten ze zelfs makkelijk rond de 1,3, 1,4 miljoen kijkers per aflevering. Dus ze zijn echt wat dat betreft in een dalende trend terechtgekomen. Dit heeft in ieder geval met die eerste aflevering weer een stijgende trend laten zien. Dus daar zullen ze echt heel blij mee zijn. Maar dit is de reden waarom ik dit wil bespreken. Want dit laat zien dat ophef tegenwoordig de manier is om aandacht te genereren voor jouw programma, jouw product. En de ophefstrategie die werkt bijna altijd.
Hoe komt dat? Want het is, ik weet wel van, het is niet nieuw natuurlijk. Het is natuurlijk die bekende uitspraak van there's no such thing as bad publicity. Ik heb even opgezocht. Ja. Dat ging helemaal terug tot de 19e eeuw toen Phineas T. Barnum heet hij. De eigenaar van een circus, een Amerikaanse showman. Die wist met de gekste dingen, zijn circus en zijn activiteiten te promoten. En Oscar Wilde die had een mooie uitspraak in The Picture of Dorian Gray. Waar hij zei, en die is ook later heel bekend geworden, there's only one thing in the world worse than being talked about. And that is not being talked about.
Ja, dat is natuurlijk wel de kern inderdaad van wat het is. Ja, Trump heeft ook vergelijkbare dingen gezegd. Dus die is ook heel erg van deze ophefstrategie. Ik denk dat het niet zo is dat je kunt zeggen dat alle negatieve publiciteit goed voor je is. Er is wel degelijk iets waar je te ver in kan gaan. Maar er zijn wel prachtige voorbeelden uit het verleden waaruit blijkt dat ophef werkt. Een mooi voorbeeld vind ik wel de Borat-film van Sacha Baron Cohen. Heb je die gezien?
Ja, hi.
Ja, precies. Nou, ontzettend. Hij komt uit Kazachstan, dat is tenminste het verhaal achter het personage. Het is een behoorlijke satire. Het is desastreus voor Kazachstan, zou je denken. Maar tegelijkertijd, Hotels.com heeft in het jaar erop gezien dat de boekingen naar Kazachstan stegen met 300%. Dus dit heeft geleid tot meer toerisme naar Kazachstan. Dus aandacht voor iets kan er wel degelijk voor zorgen dat het meer verkocht wordt. En een ander voorbeeld is Michael Jackson, die tijdens zijn kindermisbruik rechtszaken meer cd's heeft verkocht in die tijd. Dus negatieve publiciteit kan in zekere situaties wel degelijk positief werken. En er is een onderzoek naar gedaan. Dat vind ik wel even leuk om te laten zien.
Ja, maar ik begrijp eens even. Dus je hebt zomaar even tussen neus en lippen door. Goed nieuws voor Ali B en Marco Borsato.
Nou, daarom zei ik van, er zijn grenzen die eraan zitten inderdaad. Ja. Het is niet zo dat alle publiciteit goed is. Ik denk dat het voor Marco Borsato en Ali B heel moeilijk wordt om terug te komen. Tenzij echt blijkt dat alles waar we zijn van beschuldigd worden niet waar blijkt te zijn. Maar ja. een milde mate van publiciteit die negatief is, zoals de Meilandjes hebben gekregen, weet je, dat is gewoon hartstikke goed voor je. Dat heb je soms ook gewoon nodig. Maar dat onderzoek waar ik het net over had, laat dat wel interessant zien. Want het onderzoek is echt wel, het is van Stanford University. Het is wel interessant, want het heeft gekeken naar wat het effect is van een recensie van de New York Times op de verkoop van een boek. En wat is nou het geval op het moment dat je... New York Times is een gezaghebbende krant op het gebied van boekenrecensies. Ja. Dus mensen kijken daarnaar. Ja. Je zou verwachten dat als er een positieve recensie komt, dat de verkoop stijgt. En een negatieve recensie, dat de verkoop daalt. Nou, het interessante is dat inderdaad, als je een positieve recensie krijgt van de New York Times, dan stijgt de verkoop met 42%, blijkt uit dit onderzoek. Maar als je een negatieve recensie krijgt, wat gebeurt er dan? Dan is het interessant, want dan stijgt de verkoop zelfs met 45%, maar dat is alleen als je een onbekende auteur bent. Als je een bekende auteur bent, dan daalde de verkoop met 15%. Dus uiteindelijk, als jij onbekend bent, maakt het niet uit welke publiciteit je krijgt. Alle publiciteit is goede publiciteit. En waarom is dat nou het geval? Nou, omdat bekende auteurs, die krijgen vaak al media-aandacht. Die krijgen vaak een hele grote promotiecampagne ook van hun uitgevers. Die zijn in verschillende programma's te zien en die zijn in verschillende kranten te lezen. Dus die hebben niet heel veel extra baat bij een recensie. Sterker nog, dan kunnen mensen beslissen om toch dat boek maar niet te kopen. Maar als je onbekend bent, alles helpt dan gewoon om die bekendheid te krijgen, om die verkoop te stimuleren.
Daarom ben je zo blij met negatieve recensies voor de communicado's.
Ja. Nou ja, dat hoort gemerkt. Je moet af en toe een beetje mensen prikkelen inderdaad. Ja, dat is absoluut waar. Ja, maar een van de interessante dingen ook wel die uit het onderzoek kwam, is dat ze hebben gekeken naar wat het effect is op lange termijn van die negatieve recensies. En als je bijvoorbeeld een tijdje later gaat kijken, dan zie je dat mensen de auteur en het boek nog wel herkenden en wisten op te noemen, maar dat ze niet meer wisten waarom ze dat boek en die auteur kenden. Dus ze koppelden het niet meer aan die negatieve recensie. Dat waren ze vergeten. En dat zie je dus wel vaker gebeuren. De ophef wordt vergeten, maar de naam blijft hangen.
Ja, het is een bekend fenomeen inderdaad. Hè? Dat mensen heel vaak de informatie ook langer onthouden dan de bron van die informatie. Hè? Dus het ook bij spotjes van politici. In Amerika beginnen ze een jaar of anderhalf jaar van tevoren beginnen ze al met van die spotjes waarbij ze iemand introduceren als een man of vrouw van het volk en eenvoudige upbringings. Hè? Dus, en dan op een gegeven moment stoppen ze daar volgens mij een half jaar voor de verkiezingen mee. Want dan weet iedereen ten tijde van de verkiezingen weet nog wel van, dat is die persoon die van eenvoudige komaf was. Maar hoe je dat weet, ja. Niemand weet dat nog. En ik weet nog heel goed dat Diederik Samsom, die had op een gegeven moment ook die campagne in Nederland, toen hij nog in de Nederlandse politiek zat. Toen werd op een gegeven moment werd een jaar voor de verkiezingen of zo, 9 maanden voor de verkiezingen, werden er allemaal spotjes gestart waarbij hij gaf om zijn kinderen. Toen liet hij ook zijn 2 kinderen, die doorzettingsvermogen had van een dieseltrein. Een van zijn kinderen liet hij zien. Maar daar zijn ze ook vlak voor de verkiezingen, of 3 maanden voor de verkiezingen, zijn ze daarmee gestopt. En mijn overtuiging is dat heel veel mensen op verkiezingsdag nog steeds wisten van Diederik Samsom, dat is die huisvader met die 2 kinderen. Iemand die veel meer kan en veel meer heeft gedaan dan alleen dat Greenpeace-bootje. Maar hoe je dat weet, iedereen vergeet dat.
Source amnesia wordt het inderdaad genoemd. Ja. Mensen vergeten de bron. Het is wel interessant, want ik denk dat inderdaad voor heel veel columnisten dit ook geldt. De podcast van Sander Schimmel-Penning, de Zelfs-podcast, is natuurlijk een van de populairste podcasts in Nederland. Een van de dingen die hij goed heeft gedaan is in het begin gewoon om een beetje aan marketing te doen, gewoon heel veel controversiële uitspraken te doen. Dus op een gegeven moment had hij gezegd dat hij Alexia de aantrekkelijkste prinses vond. En dat was op het moment dat zij nog maar 15 jaar oud was. Ja, dus daar viel heel het land over. Het werd werd in shownieuws en allerlei programma's werd het besproken. Maar ja, dat is natuurlijk wel gewoon de type marketing wat je nodig hebt. Want dit mediaklimaat waar we vandaag de dag in zitten, maakt het heel eenvoudig om media te publiceren. Dus het aanbod van media is verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk groot. En met alleen kwaliteit bieden, weet je niet je kop boven het maaiveld uit te steken. Je moet iets hebben waardoor mensen echt jou weten te vinden. En dit kan goede marketing zijn.
Ja. Weet je wat ik laatst hoorde van een man in een regenjas in een parkeergarage?
Nee.
Ik hoorde hoeveel abonnementen Sander Schimmelpenninck verkoopt voor de Volkskrant. Want tegenwoordig, iedereen leest die stukken online. En ja, je kan bij DPG Media, kan je bij al die kranten, kunnen ze zien naar aanleiding van welk stuk mensen een abonnement afsluiten. En we hebben eerder al besproken, volgens mij in de podcast ook, dat bij Angela de Jong bijvoorbeeld dat echt heel hoog ligt. Hè. Dus heel veel mensen sluiten een abonnement af aan de hand van de stukken van Angela de Jong. Maar ik begreep dat dat dus ook geldt voor Sander Schimmelpenninck. Dat soms, schrik niet, naar aanleiding van één column, meer dan 100, fors meer dan 100, begreep ik zelfs, mensen een abonnement afsluiten bij de Volkskrant.
Jeetje, ja, jeetje, dat is echt ontzettend veel, zeg. Meer dan 100 mensen naar aanleiding van één column.
Ja, en dat is dus alleen dat. En ik zat even te rekenen, maar als je een abonnement afsluit bij de Volkskrant, digitaal only, is het €113 per jaar. Als je een papieren abonnement afsluit, 458. Nou ja, zeg dat gemiddeld €200 per jaar is. Heel veel mensen zullen toch wel voor online gaan. Dan kan je dus al stellen dat zelfs als het 100 is, dan levert één column voor de Volkskrant dus alleen al het jaar daarop €20.000 op.
Dat is echt gigantisch. Ik hoop dat hij daar goed gecompenseerd voor wordt. Sander Schimmelpenninck. Met deze cijfers kan hij goed heronderhandelen.
Ik denk het wel. Ik weet niet of het, ik neem aan dat hij het zelf ook wel weet. Hè? Maar dat, want op een gegeven moment had hij ook een column eens in de twee weken. Ik dacht dat op een gegeven moment moeten ze bij de Volkskrant ook gerealiseerd hebben. Dit kost ons geld. Geef die man elke week een column.
Zo gaat het wel vaak inderdaad. Ja, Angela de Jong had ook gewoon eerst één keer per week een column. En nu zit ze gewoon 5 keer per week in het AD. Dus zo slim zijn ze meestal ook alweer inderdaad. Ja. Maar is dit ook niet, moeten wij ook niet meer controversiële uitspraken doen, Lars?
Daar hebben we wel eens discussie over. Hè? Dus, het hangt een beetje vanaf wat voor controversie is het, denk ik. Maar ik zou er niet een voorstander van zijn als jij nu de prinsesjes gaat beoordelen en gaat zeggen wie de lekkerste is.
Maar dat zou ook geen controversieel. Dat is niet meer controversieel. Dat is al gedaan. Ja. Maar we hebben eigenlijk wel iets nodig wat een klein beetje controverse. Ik vind het eigenlijk wel een mooie uitdaging, Lars. Heb jij niet gewoon een uitspraak waarvan je denkt van, oh, dit wil ik wel doen hier? Want ik doe wel meer controversiële uitspraken als ik de recensies napluis dan jij. Dus het is jouw beurt om even gewoon hier iets het schokken te zeggen.
Maar heel eerlijk, als wij gewoon naar een verjaardagsfeestje gaan, dan zeg jij ook meer controversiële dingen dan ik.
Ja, maar ik ben gewoon wel ook interessanter. Hè?
Ja,
dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja, maar kijk, vooral als wij in de podcast zitten, dan zit jij in Nelson Mandela modus, hè? Dan is het weer van de wereld is fantastisch, we zijn allemaal voor vrede, laten we lief zijn tegenover elkaar. Weet je, nee, we moeten gewoon een pittige uitspraak hebben, Lars. Kom op, knal er eens even in met gewoon echt iets wat iedereen vreselijk vindt.
Maar weet je wat het punt is, Victor? Ik zeg best controversiële dingen, bijvoorbeeld op Twitter ook. Ja, dus als ik jouw Twitter-account bekijk, dan denk ik van, daar heeft Victor zijn Nelson Mandela modus aan. En volgens mij heb jij nog nooit iets controversieels gezegd op Twitter.
Ik twitter gewoon niet zoveel.
Maar je zegt ook nooit iets controversieels of zo.
Maar ik zeg ook geen lieve dingen. Ik zeg ook niet dat ik predik ook niet voor wereldvrede op Twitter. Ik zit gewoon niet zo heel veel op Twitter. Nee, maar serieus. Kom eens even met gewoon een pittige uitdaging. Mensen zitten hierop te wachten. Mensen willen gewoon weten wie de echte Lars is. Hè? Wat is jouw meest controversiële opvatting?
Ja, ik weet dat nog niet, maar ik ga erover nadenken voor de volgende aflevering. Dan beloof ik, ik ga nadenken over iets controversieels.
We noteren dat. Ik vind het wel dat je er heel erg lang over na moet denken. Ik ken jou lang genoeg om te weten dat jij best wel verwerpelijke meningen hebt over heel veel zaken. Dus ik denk dat die zeker geweken gaat komen. Dus dat moet wel goed komen. Maar goed, controverse scoort. Dus even om het terug te brengen naar waar we begonnen, de Meilandjes. Ik denk dat het een briljante zet is van SBS om deze mensen in een programma te zetten waarbij ze wisten dat het gewoon lekker controversieel. Je hebt dat gesprek van de dag, dat moet je zijn. Ja. Dus ik denk dat eerlijk gezegd John de Mol ons allemaal hier te slim af op is. En hij heeft er heel veel kritiek en Talpa heeft er heel veel kritiek voor gekregen. Maar dit is hoe het werkt. Reality moet controversieel zijn.
Het enige wat ik me nog afvroeg is, jij gaf in dat onderzoek aan van die boeken, is dat het vooral werkt voor onbekende auteurs. Terwijl de Meilandjes inmiddels wel behoorlijk bekend zijn natuurlijk. Dan zou je misschien verwachten dat dat juist als bekende mensen afgezekerd worden, dat dan wel tegen je gaat werken?
Nou, ik denk dat dat een te strikte toepassing is van het onderzoek. Want je kunt niet helemaal de boekenwereld, denk ik, met de televisiewereld in Nederland vergelijken. De manier waarop ik het oppak, ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk gewoon niet hadden geweten dat de Meilandjes terug waren met een show als deze controverse er niet was geweest. Dus de geest van het onderzoek is, negatieve publiciteit kan onder bepaalde voorwaarden werken. En ik denk dat dat hetgene is wat het vergelijkbaar maakt met wat hier gebeurt. Angela de Jong, die zei wel, want die was heel kritisch op de Meilandjes. Dat was in het verleden niet. En die zei van, deze controverse, daar zij is het volledig eens dat dat de Meilandjes hier de mist in zijn gegaan, dat ze een grote fout hebben begaan. Dat zei ze al voordat de kijkcijfers van 1,1 miljoen bekend waren. Dus ik denk wel dat we hier mogelijk ook wel zien dat Angela de Jong haar magic touch aan het verliezen is. En dat zou kunnen zijn omdat ze natuurlijk een groot conflict heeft met Talpa en misschien iets te kritisch tegenover alle Talpa-producties staat. Ze is misschien niet helemaal objectief meer. Dat zou ik wel een probleem vinden. Dus dat is mogelijk hier het geval. Maar de kritiek van Angela de Jong was van SBS moet zorgvuldiger omgaan met het imago van de Meilandjes, want te veel controverse kan je carrière schaden. Heb ik ook even over nagedacht. Kan ik me voorstellen dat je dat zegt, maar er is wel een belangrijke repliek hier en dat is dat reality-sterren een vrij korte carrière hebben doorgaans. Als je teruggaat naar The Simple Life, dat is een programma wat jij niet hebt gezien, Lars, maar dat was van 2003 tot 2007 te zien in Amerika en ook wereldwijd en het was met Paris Hilton.
Wanneer is de laatste keer?
Dat is een controversiële uitspraak.
Toen ik jong was, daar zeker weten.
Ja, want jij doelde niet op de Simple Life. Jij doelde op die andere video van Paris Hilton. Daar gaan we verder niet op in. Wanneer is de laatste keer dat jij...
We zetten hem in de show notes.
Ja. Ja, nee, maar wanneer is de laatste keer dat je iets hebt gelezen over Paris Hilton? Dat is niet heel recent waarschijnlijk. Ze is al zo'n 15 jaar uit beeld. Dus haar programma was heel succesvol, maar een hele korte periode. O.O. Gerso, heel succesvol Nederlands reality-programma, heeft maar 4 seizoenen gelopen. Daarna ook verdwenen. Samantha de Jong, een van de deelnemers, Barbie heet ze, heeft nog een paar jaar programma's gemaakt op RTL 5. Was in het begin succesvol, is op een gegeven moment ook afgevlakt. Kortom, grote entertainmentsterren zoals André van Duin, Chantal Jansen, die kunnen decennia lang bekend zijn. Reality-sterren, die zijn vaak heel kort bekend. Het is een soort van pittige curry. Het is lekker voor af en toe, maar je raakt er toch wel vrij snel op uitgekeken. Ja. Dus als je het goed wil spelen, dan zet je vol in op in die tijd dat je even flink kunt cashen. Dat is wat de Meilandjes doen. Dus controverse mag, dat gebeurt, dat hoort erbij. Dat heb je zelfs nodig om die paar jaar die je maar hebt zo lang mogelijk te houden. Nou, ja. Wederom de Meilandjes hier verdedigd in deze podcast. Dit is eigenlijk gewoon, deze podcast is pro-Meilandjes. Ik weet niet hoe dat is heeft kunnen gebeuren, maar dat is wel het geval.
Ik heb voor het eerst gekeken naar de Meilandjes, naar aanleiding van...
Echt waar?
Je zet het elke keer op de agenda. Dus ik heb de eerste aflevering, heb ik de eerste 20 minuten gekeken. Uh-huh. En weet je hoe het programma startte?
Ik heb toevallig ook de eerste paar minuten gezien, dus dat weet ik inderdaad, ja.
Oké, pak even de eerste zin. Waar stond dat? Waar stond dat? Ik had het opgeschreven, want ik vond het zo'n opvallende zin. Sinds 2019 kan niemand meer om de familie Meiland heen.
Ja, ja.
Ze cultiveren het ook, hè?
Ze cultiveren het, ja. Ja. Ja, dat is waar. Maar wat vond je ervan? Je hebt de eerste 20 minuten gezien. Je hebt het niet uitgekeken, dus.
Ik vond het eigenlijk veel minder schokkend dan al die mensen in de ophef ervan maakten, zeg maar. Dus ik zag daar een aantal mensen die camera-geniek, media-geniek zijn. Het is natuurlijk ook een beetje gek koppel, toch? Ja. Een man en een vrouw, die zijn samen, maar we weten eigenlijk al van die man dat hij op mannen valt. Ja. Nou ja, je hoeft hem ook maar even te zien spreken, denk ik. En dan denk je niet van, ik snap daar niks van.
Maar ze zijn dus jarenlang getrouwd geweest. En toen had zij het kennelijk dus niet door. Dat is heel bizar eigenlijk. Ja. Ja. En ze zijn uit elkaar gegaan, want toen is hij uit de kast gekomen. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. En later zijn ze toch weer terug bij elkaar gegaan. En ze hebben nu wel, ze zijn dus geloof ik getrouwd of ze zijn samen. Maar ze hebben ook wel onafhankelijk van elkaar dates. Dus af en toe heeft zij dan weer een relatie met een andere man. Nou ja, veel gedoe en dergelijke. Het is best entertaining. Ja. Ik denk dat je dat kunt zeggen. Ja. Het is entertaining. Het zijn opmerkelijke mensen. Maar goed.
En ze verdienen goed.
Ze verdienen
verkiezingen.
Goed, zeker, ja. Ja, inderdaad. Laten we naar serieuze zaken. Laten we het niveau van deze podcast direct eens even omhoog tillen. Want we gaan het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen week waren ze en de grootste verrassing was misschien wel de lage opkomst. Want die was namelijk 50,3%. Dat is een historisch dieptepunt. De vorige keer in 2018 was het ook wel laag. Toen was het 54,1%. En de vraag is eigenlijk van, Hoe komt dat nou? Wat is nou de oorzaak hiervan? En in de media zijn natuurlijk al wat verklaringen genoemd. En ik denk op zich dat dat waar zou kunnen zijn. De oorlog in Oekraïne overschaduwde de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld, is veel genoemd. Nou, dat zou kunnen kloppen. Ik denk ook dat er een groeiend wantrouwen is van burgers richting de politiek. Denk aan bijvoorbeeld ook wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat mensen denken van ja, mijn stem doet er toch niet toe. Zou ook zeker een factor kunnen zijn. Het verdwijnen van de lokale media zou ook een factor kunnen zijn. Maar we willen eigenlijk een laag dieper gaan om te kijken van wat zit hier nou echt achter, want het past in een trend. We zien al een tijdje dat de opkomst bij verkiezingen aan het dalen is. Sterker nog, sinds de opkomstplicht in 1970 is afgeschaft, zien we dat het gestaag daalt. Ik heb het even bijgezocht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de jaren 70 schommelde de opkomst toentertijd rond de 70%. Dus we hebben nu de 50% aangetikt. Dus dat is echt een flinke daling die we in de afgelopen 50 jaar hebben meegemaakt. En niet alleen in Nederland zie je dat soort trends, maar eigenlijk in alle westerse landen. Pak een beet, sinds de jaren 60 is de opkomst bij verkiezingen aan het dalen, maar is ook bijvoorbeeld het aantal mensen dat lid is van partijen aan het dalen. Dus de vraag is wel van, wat zit hier achter? En één laatste ding, het is eigenlijk heel erg opmerkelijk dat de opkomst daalt, want je zou ook kunnen zeggen, we hebben meer vrije tijd dan ooit. Tegelijkertijd hebben we minder laaggeletterder in de samenleving dan ooit. Die twee samen zouden eigenlijk moeten voorspellen dat de opkomst hoger is dan ooit, maar het tegenovergestelde is dus waar.
Ik vind het ook opvallend, want aan de ene kant dacht ik heel lang van, dat komt ook omdat best wel veel mensen het ook gewoon goed hebben. Dus als je het redelijk goed hebt, dan is er minder noodzaak tot verandering of dingen anders doen. Maar ik denk dat zeker nu, op dit moment, met de coronasituatie natuurlijk, de coronasituatie die we 2 jaar lang hebben gehad. We zien nu met die accijnsen, benzineprijzen en zo, inflatie, mensen die steeds meer moeite hebben om rond te kunnen komen. Je zou denken van, het gaat voor heel veel mensen op dit moment helemaal niet zo goed. Dus juist dan ga je naar de stembus. En nou ja, dat blijkt dus niet.
Nee, dat blijkt inderdaad niet het geval te zijn. En dan is de vraag dus van, wat zit daarachter? Wat zijn de dieper liggende oorzaken daarvan? Ik vond het wel interessant, want de NOS heeft onderzoek laten doen door Ipsos over de thuisblijvers. Wie zijn dat nou eigenlijk? En interessant daar is dat er is één belangrijke voorspeller voor of mensen gaan stemmen. En dat blijkt opleidingsniveau te zijn. Sterker nog, hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder mensen gaan stemmen. En 64% van de hoogopgeleide gaat stemmen, maar 31% van de laagopgeleide gaat stemmen. Dus hoogopgeleide, dat zijn mensen met een HBO of academisch hebben dat behaald. En laagopgeleide, dat zijn dus met mensen met, ik geloof, basisschool of MBO. Of dat is misschien zelfs al middelbaar opgeleid, dat weet ik niet eens. Maar goed, de allerlaagste opgeleide, die gaan dus echt in hele, hele, hele kleine getalen stemmen. En in het journaal heb je dan wel eens dat er van die vragen worden gedaan van ja, waar van die mensen dan op straat worden geïnterviewd van ja, waarom ben je dan niet gaan stemmen? En dan zeggen ze zoiets van ja, maar ik heb geen vertrouwen in de politiek of geen interesse of ik weet het niet of mijn stem maakt toch geen verschil. En ja, dat is altijd natuurlijk niet echt de reden natuurlijk, hè, dat mensen gaan stemmen. Daar zitten echt dieper liggende oorzaken achter. Ik denk één van de oorzaken waarop laagopgeleide niet gaan stemmen is het feit dat laagopgeleide bijzonder slecht vertegenwoordigd zijn in de politiek. Daar is een boek over geschreven, 10 jaar geleden al. Dat heet De Diploma Democratie. Laagopgeleide zijn totaal ondervertegenwoordigd in de politiek. In 1960, dat is een feitje wat ook in dat boek wordt beschreven, was 72% van de Tweede Kamerleden academisch of HBO geschoold. Tegenwoordig, hoeveel denk je dat het is, Lars?
90%.
Ja, 92% om precies te zijn inderdaad, ja. Ja. Er zijn wat mensen die dus daar net onder zitten met een mbo-diploma, maar er zitten geen laaggeschoolde mensen meer in de Tweede Kamer. Dat is echt nu niet het geval, compleet verdwenen. En dat is wel opvallend als je bedenkt dat, hoewel dus meer dan 90% van de Tweede Kamer hooggeschoold is, slechts 30% van de bevolking is dat. Hè? Dus ze zijn heel erg oververtegenwoordigd. En dat is iets wat problemen veroorzaakt. En dat veroorzaakt problemen omdat mensen met een hoog academisch denkniveau of een hoog opleidingsniveau, die kijken anders naar zaken. Hè? Het studeren verruimt je blik. Er zijn veel theorieën over. Als je op kamers gaat wonen, als je een internationaal studie doet, het verenigingsleven, al die dingen dragen eraan bij dat je anders gaat kijken naar zaken. En laagopgeleide denken bijvoorbeeld fundamenteel anders over allerlei multiculturele onderwerpen. Europa denken ze echt anders over. Het klimaat denken ze echt anders over. over. Ja, een democratie, dan wil je wel zorgen dat je iedereen natuurlijk meeneemt. Ik denk echt dat het zaak is. Er wordt veel over diversiteit gesproken. Ook in het eerdere onderdeel wat we bespraken in deze podcast over vrouwen in de politiek. Ik denk dat er minstens zoveel aandacht mag zijn voor laag opgeleid in de politiek. En zeker in gemeenteraden, daar zat vroeger de slager en de bakker in. En dat is tegenwoordig ook daar niet meer het geval. Ja. Je moet veel meer van die mensen terug hebben in de politiek.
Als ik het even terugbreng, we hadden het net over M. En daar ging natuurlijk een hele discussie over of er genoeg vrouwen in de raad zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk alweer de elitaire insteek. Als je het hebt over diversiteit in de raad. Want de echte vraag is, als je het hebt over diversiteit in de raad, zijn er ook bijvoorbeeld laag opgeleide die in de raad zitten. En ja, dat bespreek je dan niet tijdens een talkshow.
Nee, het is een heel erg eenzijdige kijk op diversiteit inderdaad. Ja. En ik denk dat dat wel vaker terechte kritiek is die er wordt geuit op diversiteitsbeleid. Dat er alleen maar naar een paar factoren, dus inderdaad geslacht en vaak naar etniciteit wordt gekeken en naar seksuele geaardheid. Maar er wordt niet gekeken naar heel veel andere factoren die ook inderdaad bepalen of de samenstelling divers genoeg is. Maar goed, ik denk dat dat één verklaring is. Ik denk het tweede, wat ook wel een interessante verklaring hierbij zou kunnen zijn, is dat de gemeenteraadsverkiezingen bijzonder slecht scoren. Want de Tweede Kamerverkiezingen, daar is de opkomst nog best wel aardig, met zo'n rond de 80% zelfs. Dus dat is echt best wel aardig. En dat is ook niet zo heel veel gedaald de afgelopen jaren. De gemeenteraadsverkiezingen dus wel. Maar dat is omdat het raadswerk te ambtelijk is geworden. Onze vriend John Bell, die directeur is van het Pericles Instituut, die heel veel gemeenteraden traint, die had deze week een draadje op Twitter. En daarin zei hij het volgende, dat voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen moeten nieuwe raadsleden soms wel 1500 pagina's lezen. En dat betekent dat er heel veel politici gewoon eigenlijk vooral bezig zijn met het lezen van stukken. Dat heeft twee grote gevolgen. Het eerste is dat, en dat zei hij daar heel goed, ik denk dat een heel terecht punt is, er is geen tijd meer voor het organiseren van gesprekken met inwoners en wijkbijeenkomsten en allerlei stadsdebatten. Volksvertegenwoordigers zijn niet meer de aanjagers, als het ware, van het maatschappelijk debat. Ze zitten gewoon in het gemeentehuis stukken te lezen en daarover te vergaderen. Dat is problematisch. Dat wil je niet hebben. En ik denk dat debat meer aangejaagd zou moeten worden.
Ja, het is niet de eerste keer dat gesignaleerd wordt. Hè? Want we hebben beide het boek gelezen van Gerard van Westerlo, Niet spreken met een bestuurder. En die klaagde al langer inderdaad dat vroeger de bakker en de slager in de raad zaten. En dat er steeds meer ambtenaren in de raad zitten. Voor een deel is dat denk ik ook omdat de belasting in de raad steeds hoger wordt. En dat heeft dat mede door dat lezen en zo. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook dat er steeds meer taken naar de gemeentes worden overgeheveld. De gemeenten worden steeds groter, waardoor je ook over steeds meer inwoners dingen moet besluiten. En wat je daar volgens mij ziet, is dat op een gegeven moment wordt het gewoon niet meer behapbaar voor heel veel andere mensen. Dus dit zijn mensen die gewend zijn om grote dossiers te lezen. Dit zijn mensen die gewend zijn om dat te doen. En ook die dus qua tijdsbelasting het moeten kunnen doen. En als je bij de overheid werkt, dan doen ze wel net wat flexibeler. Als je weet van een van je collega's zit in de gemeenteraad, dan wanneer je in het bedrijfsleven werkt. Je hebt ook een terugkeergarantie bijvoorbeeld bij de overheid vaak. Dat als je niet herkozen wordt, dat je dan makkelijk je baan weer op kan aannemen en zo. Er zijn ook gewoon heel veel faciliteiten die niet goed geregeld zijn volgens mij voor mensen die in het bedrijfsleven werken en dan als deeltijdbaan ook in de raad het ambt hebben van raadslid.
En dat is ook waarom zoveel raadsleden ambtenaren zijn tegenwoordig. Want dat is echt gewoon wat je daar ziet. Het zijn ambtenaren niet in die gemeente, want dat mag niet. Dat is een functie die niet combineerbaar zijn. Maar ze werken in een andere gemeente en zijn raadslid in hun eigen gemeente. Ambtenaren, inderdaad wat jij zegt, ze krijgen de terugkeergarantie en dat soort dingen. Tijd moet worden vrijgemaakt om raadswerk te doen. Maar behalve dat, alle dossiers, die zijn in ambtelijke taal geschreven. En dat is het beste te begrijpen door ambtenaren. Dus ze voelen zich ook erg thuis in het werk wat ze doen. En het probleem daarbij is dat het daarmee erg naar binnen is gericht en ook wel vaak gericht op gedetailleerde regelgeving en minder op de grote lijnen. En dat is denk ik hetgene waarom gewone mensen er vaak minder mee hebben. Want die grote lijnen, dat is wat hen erin aanspreekt. Dat is waar zij zich in kunnen herkennen. Dat is waar zij graag op willen sturen. En dat is iets wat raadsleden vaak niet goed tot uiting brengen. Dus meer inderdaad lekenbestuur hebben in plaats van allerlei ambtelijke dossiervreters, dat zou ervoor zorgen dat mensen meer hebben met de raadsleden en daar misschien op zouden gaan stemmen.
Ja. Ik zat nog wel af te vragen.
Ja?
Oh, je had nog een derde reden, geloof ik, hè? Of,
Ja, klopt. Ja. Nou, ik had nog één derde reden. Eén verklaring van waarom het mogelijk laag is. Dat vond ik altijd wel een hele interessante verklaring. Want ik zei net, het is een trend die we zien in de westerse wereld sinds de jaren 60. Er is nog één ding wat ook is veranderd sinds de jaren 60. En dat is dat in huishoudens is de televisie massaal geïntroduceerd in de jaren 60. En er is een theorie van hoogleraar bestuurskunde Robert D. Putnam, hoogleraar aan Harvard University. Hij heeft daar een boek over geschreven dat heet Bowling Alone. En het is dat de televisie ervoor heeft gezorgd dat wij minder gemeenschapszin hebben. Want vroeger gingen mensen naar de bowling en dan gingen ze met elkaar gezellig bowlen. Een bowlingvereniging hadden ze. Ja. Of ze hadden misschien een ander clubje of een ander iets wat ze deden. Ze waren met elkaar bezig. En entertainment is nu vooral iets wat je in je eentje doet. En dat heeft ertoe gezorgd dat we minder met elkaar hebben. En stemmen is eigenlijk iets wat je niet zozeer voor jezelf doet. Want ja, de kans dat jouw stem doorslaggevend is minimaal. Zelfs in een systeem in Nederland met evenredige vertegenwoordiging. Eigenlijk doe je het voor de samenleving. Je doet het omdat je gelooft in de samenleving en er invloed op wil uitoefenen. En dat gebeurt minder. Die noodzaak voelen mensen minder als ze minder gemeenschapsgevoel hebben.
Ja. Misschien heeft Netflix nu nogal een veel grotere impact. Want ja. In mijn bubbel, in mijn omgeving, iedereen zit elke avond te Netflixen.
Ja, nee, absoluut. Ja. Nou ja, de gemiddelde Nederlander kijkt 192 minuten televisie per dag. En dat was in 2019 voor corona. Dus dat betekent dat mensen gemiddeld 3 uur naar een scherm aan het staren zijn. Dat is echt ongelooflijk veel, inderdaad. Ja, ik geloof ook echt dat het in de plaats gaat van heel veel sociale activiteiten.
Ja. Ik vind dat wel interessant. Ik denk inderdaad dat het absoluut een rol zal spelen. Want je doet inderdaad wel heel veel... juist mensen die maatschappelijk betrokken zijn... zullen meer geneigd zijn om naar de stembus te gaan.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Dus dit zijn een beetje 3 theorieën... waarvan ik denk van ja, dat hebben we nog niet heel veel gehoord... in de rest van de media. Maar ik denk dat het een waard is om te kijken... naar wat dit soort dingen en hoeverre dat klopt. En het geeft ook wel aan, er wordt vaak... op de korte termijn gekeken naar waarom de opkomst deze keer lager was dan de vorige. Maar ik denk dit soort dingen in een iets breder kader beschouwen, dat levert volgens mij ook interessante inzichten op. Dus ik vind ook wel dat dit eigenlijk veel beter gedaan zou kunnen worden door de actualiteitenprogramma's.
Vind ik een goeie. Ik heb wel 1 korte termijn verklaring waarvan ik dacht van, misschien is het kip of het ei hoor, maar je gaf net aan dat vooral laagopgeleide het lieten afweten in de stembus, dat die minder naar de stembus zijn gegaan. Er zijn natuurlijk bepaalde partijen die het traditioneel beter doen onder laagopgeleide. En dan heb je het bijvoorbeeld over de SP, heb je het over de PVV.
PVV.
En deze verkiezingen hebben juist die partijen natuurlijk, die stonden er ook niet zo lekker voor. Dus de SP deed in heel veel gemeenten niet eens mee. Er was ook wel heel veel controverse rondom de SP in de gemeenten waar ze wel meededen. PVV staat er ook niet super lekker voor. Je ziet dat de lokale partijen misschien dat voor een deel hebben ingevuld. Maar ik dacht ook wel van, dat zou wel een rol gespeeld kunnen hebben. Dat maakt niet het verschil tussen 50% of 60%, maar het had misschien wel het verschil gemaakt tussen die 50% of 53%, 54%, 55%.
Ja, als zij actiever en in meer gemeenten meededen, inderdaad. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Oké, nou in ieder geval interessant. Dit zijn wat inzichten daarover. Laten we naar het laatste onderwerp toe gaan en dat is de Governator. I'll be back.
Arnold Schwarzenegger. Ik ben stiekem wel fan van Arnold Schwarzenegger.
Ja, echt waar?
Niet dat ik zijn films vroeger, van kaft tot kaft keek of zo, van begin tot eind las. Maar die later ook, toen hij op het Republikeinse congres een speech gaf. Van wow, this feels like winning an Oscar. En dat het publiek dan helemaal tekeer gaat. Yeah. As if I would know. hij heeft wel zelfspot. Dat vind ik mooi.
Zeker. Ja.
Die stem, hè? Die stem en dan ook die filmpjes.
Kan je hem nadoen?
Op... Ja, dat weet ik. Nee, I'll be back.
Get to the chopper! Dat was zijn. Hij heeft ook The Apprentice, het programma van Trump, een seizoen lang gepresenteerd. Het was geen groot succes. En Trump stuurde altijd mensen weg door te zeggen: You're fired. En de regeltekst van The Governator was: Get to the chopper. Wat zijn bekende filmregel is, maar die hadden ze daarvoor toegepast. En dat hele programma dat werd om die regel heen gebouwd. Dus ineens moesten mensen uit gewoon een gebouw in de stad weggehaald worden met een chopper. Om dan te kunnen, rechtvaardigen dat ze die afscheidsregel konden gebruiken. Ja. Dus het sloeg eigenlijk nergens op. Maar het is natuurlijk een bekende uitspraak van hem.
Nou, vinden mensen dat onze stemmen op elkaar lijken? Dat krijgen we wel eens terug in feedback. Maar ik vind wel dat ik meer een Arnold Schwarzenegger stem heb dan jij, Victor.
Echt waar? Vind je mij niet goed dan?
het accent was beter, maar qua timbre, qua... Nee, het was niet een Arnold Schwarzenegger
Hasta la vista, stem. Baby.
Nee, sorry, ook niet. Sorry. Jij mist die bas in je stem.
Oké, nou, ik weet niet wat dat betekent, maar oké. Ik weet niet of ik hier boos over moet zijn. Daar ga ik nog even over nadenken. Maar laten we naar het onderwerp gaan, want we hebben hier een inhoudelijk punt over. Arnold Schwarzenegger heeft een filmpje gemaakt deze week. En dat is echt viral gegaan. Dat ging over Rusland en Oekraïne.
Ja. En het is eigenlijk vooral over Rusland. Oekraïne kwam er niet zo veel in voor in het filmpje. Maar het was heel duidelijk gericht aan mensen in Rusland. En hij begint ook zijn filmpje To My Dear Russian Friends. En wat mij ook direct opviel, direct in het eerste 3 seconden zie je al dat alles ook Russisch ondertiteld is. Dus het is heel duidelijk een filmpje dat gericht is op een Russisch publiek. En het is echt viraal gegaan. Echt tientallen miljoenen mensen hebben dat binnen een paar dagen gezien. En ik dacht, wat maakt nou dat zijn filmpjes wel viraal gaan en andere filmpjes niet? En ik dacht, misschien is het leuk om daarnaar te kijken. En ik heb ook even gekeken naar wie produceert dit soort filmpjes. Uh-huh. Want het is ook een verhaal dat, ja, ik vond het ook wel interessant om te kijken van, waarom worden dit soort filmpjes eigenlijk gemaakt en door wie? Maar als je kijkt naar het filmpje zelf, laat even kijken waarom het een succes is. Volgens mij, Arnold Schwarzenegger, nou, natuurlijk de bekendheid. Als jij en ik dit exact zo hadden uitgesproken, dan had het geen deuk in een pak boter geslagen. Maar Arnold Schwarzenegger is natuurlijk een grote naam. En ook hoe hij dat dan uitspreekt. Hè? Lezend van de autocue, recht in de camera kijkend in een huis met een poster van zichzelf op de achtergrond. In een casual jack met logo's van Californië en Verenigde Staten. En een vlag van Californië en Verenigde Staten op de achtergrond. Het maakt al direct indruk, een beetje die setting daar. En wat ik heel mooi vond is, eigenlijk was dit gewoon een TED-talk. Het was een gesprek zoals je die ook wel bij TED zou kunnen, of een speech zoals je die eigenlijk ook wel bij TED zou kunnen zien. Dus,
wat maakte het voor jou, wat was het kenmerkende element wat voor jou een TED-talk maakte?
Paar dingen. Hij opent met Yuri Petrovich Vlasov. En als je bij een TED-talk begint met iets, waar moet je dan mee eindigen? Met exact datzelfde. Dus waar eindigt hij mee? Met Yuri Petrovich Vlasov, een bekende gewichtsheffer die dan als voorbeeld had. Hij vertelt persoonlijke verhalen waar niet zozeer hij of zijn vader de held in zijn. Integendeel, hij spreekt over de pijn van zijn vader. Het is eigenlijk een anti-held verhaal. En dat maakt het eigenlijk nog veel mooier. Daar voel je ook meer bij. Het is niet alleen een succesverhaal. Dus het maakt het heel persoonlijk, maar durft ook te vertellen over de pijn. Het maakt het persoonlijker. Je ziet die dialoog met zijn vader eigenlijk al voor zich. Op een gegeven moment vertelt hij ook welke gesprekken hij had met zijn vader. Want zijn vader die had gevochten in Rusland met de nazi's. En vervolgens zag zijn zoon, zag die Yuri Petrovich Vlasov en die schudde een hand. En die hing vervolgens een bekende Rus in zijn kamer thuis op. En die vader had zoiets van, rot op met die Rus in dit huis. Vind maar een Duitser of een Oostenrijker die aan de muur kan hangen. Of waar je een poster van aan de muur kan hangen. En die dialoog die zie je helemaal voor je. Hè? Dus je wordt echt in dat verhaal gezogen. Op een gegeven moment, een TED-talk is niet compleet als er niet ergens een object een rol speelt. Dus Jamie Oliver, die komt met een kruiwagen vol met suiker, komt hij het publiek ingereden.
Generaal van Uhm, die daar met dat geweer op de grond staat, natuurlijk, een bekende Nederlandse.
En op een gegeven moment zegt Arnold Schwarzenegger van, en ik kreeg ook van hem toen hij de tweede keer Yuri Petrovich Vlasov zag, toen kreeg ik een blauw kopje van hem. En hij laat dat blauwe kopje zien en dan voegt hij er nog aan toe. En elke ochtend drink ik koffie uit dit blauwe kopje. Ja, het was voor mij persoonlijk een beetje een cringe moment in dat verhaal. Je ziet ook dat het heel erg op emotie is gericht. Hè, met beelden en snijshots ertussendoor. Dus ik dacht, dit had net zo goed een TED-talk kunnen zijn. Zeg maar. Dus zo is hij opgenomen. Daar heeft hij ook wel een beetje de productiewaarde van. Maar wat ik dan weer het mooie vind van wat volgens mij wel maakt dat het eigenlijk echt bijzonder is, is dat heel vaak zie je bij die TED-talks dat mensen zo'n heel verhaal uit hun hoofd hebben geleerd. En het komt daardoor niet authentiek meer over. Het raakt niet. Het is te perfect. Nee. Het is te plastisch. En wat ik heel mooi vind aan die filmpjes van Arnold Schwarzenegger is, het is wel echt zijn taal. Dus je ziet, hij kijkt continu in die camera. Hij leest het van een autocue absoluut voor. Maar het is echt, dan zegt hij bijvoorbeeld, he smiled at me. And I would never forget that day. Never. En het is echt Schwarzenegger taal. En dat doet mij ook een beetje denken van, volgens mij is voor een deel het geheim van deze filmpjes is, ik denk dat hij gewoon een gesprek heeft gehad met een goede speechwriter. Hij heeft gewoon een uur, twee uur heeft hij zitten spreken van, wat vind je nou leuk om te vertellen? En die speechwriter heeft vervolgens echt letterlijke quotes van Schwarzenegger achter elkaar geplakt, in de autocue gezet, lekker laten oefenen daarmee. Maar elke zin die in dat filmpje zit, ik geloof ook gewoon dat die daarvoor tijdens dat gesprek door Schwarzenegger zo is uitgesproken. En dat maakt dat het authentiek is. Het voelt ook gewoon echt alsof dit zijn taal is. Ook al zie je dat het wel heel professioneel is uitgewerkt.
Ik geloof ook wel dat hij speechwriters heeft die zijn tone of voice heel goed beheersen. Want als governor moet je natuurlijk ook behoorlijk wat speeches geven. Het zullen ook wel mensen zijn die voor hem hebben gewerkt, die misschien ook wel geholpen hebben bij het schrijven van dit verhaal.
Ja, en ik heb ook even Milena gevraagd van wat zij ervan vond. Want zij heeft ook even gekeken. Het is natuurlijk niet de primaire doelgroep van het filmpje als iemand die in Oekraïne is geboren in plaats van in Rusland. Maar zij zei ook direct dat ze het wel heel sterk in elkaar vond zitten. En zij zei ook dat toen zij opgroeide in Oekraïne, toen werden ook echt overal van die Schwarzenegger films getoond. Dus hij is ook echt in die hele regio, is hij wel een held. Het wordt ook wel bevestigd dat bijvoorbeeld het Kremlin-account op Twitter volgt 22 mensen.
Waaronder Schwarzenegger. Ja, hoe is het mogelijk?
Dat doen ze nog steeds. Het is wel iemand die wat voorstelt. En dat verklaart voor een deel echt de kracht van dit filmpje. Het is iemand die vanuit zijn autoriteit, vanuit zijn gezag hier echt iets goed kan neerzetten. Het zit goed in elkaar. Elk woord is raak. Maar het is echt wel een Arnold Schwarzenegger filmpje. En dan zie je in de allerlaatste seconde van dat filmpje, zie je dat er 4 letters ineens in beeld komen. ATTN. En dat is dan de producent van het filmpje. En daar
A-T-T-N,
wist ik heel
weinig.
Zij zeggen heel, je moet het uitspreken als attention.
Ja, ja.
Dat zeggen ze ook overal. Op een Twitter profiel, op een website. Eerste zin gaat ATTN, spreek uit. Ja. Attention.
Oké, okay, maar het is gewoon een bureau dus uiteindelijk die dit soort dingen produceert, neem ik aan dan of
zo. Ja, die hebben dit geproduceerd. En ik vroeg me af, is dat nou gewoon iemand die hij inhuurt om die filmpjes voor hem te maken? Maar er zit volgens mij heel wat anders achter. Dit is een bedrijf, dat is niet zo gek oud. Het is een jaar of 4 geleden is dat volgens mij pas opgericht. En die maken content voor bijvoorbeeld streaming platforms als Netflix, HBO, maar ook Spotify. Maar die maken ook heel veel filmpjes voor merken. Eentje waar je zelf waarschijnlijk heel blij van wordt, Victor. Zij hebben bijvoorbeeld een hele reeks gemaakt voor Dove. Speciaal voor meisjes met weinig zelfvertrouwen over hun lichaam. 5 afleveringen die gemaakt zijn door Attention met Dove. Ze hebben voor T-Mobile dus een hele campagne gemaakt met 5 feiten over 5G. Ze hebben voor Target, Levi, IBM. Voor heel veel grote bedrijven maken zij content. Maar ook bijvoorbeeld vorig jaar voor president Joe Biden hebben ze een Roll Up Your Sleeves Vaccination Special gemaakt met zowel Joe Biden als met Barack Obama. En zij maken dit soort content. En zij zijn eigenlijk een bedrijf dat zich gespecialiseerd in alles van strategie, storytelling, workshops, geven ze ook aan op hun website, tot productie, copywriting, publishing. En zij maken podcasts, video's voor de socials, TikTok zijn ze heel groot. En zij zijn wel heel links ingestoken, was wel mijn indruk. Dat zeggen ze ook, we zijn purpose driven. Maar dat bleek wel vooral dat er eigenlijk alleen maar, ik zag alleen maar linkse politici op de website staan.
Zo inderdaad, ja.
Wat zij heel erg ook doen, is zij gebruiken de filmpjes van Schwarzenegger om te laten zien dat ze goed zijn in het maken van virale filmpjes.
Ja, ja, precies.
Dus daar komt in één keer de aap uit de mouw. Zij hebben volgens mij, een paar jaar geleden hebben zij een samenwerking gesloten met Arnold Schwarzenegger, waarbij ze gewoon tegen hem hebben gezegd, weet je wat, wij willen gratis die filmpjes voor jou produceren. Dan zetten wij ze online. Wij zorgen dat het gewoon goed wordt opgenomen, dat het een mooi publiek krijgt. Je ziet dat die productiewaarde iets omhoog is gegaan. En wij mogen vervolgens jouw virale filmpjes gebruiken om aan onze klanten te laten zien van, kijk eens, wij zijn de expert in hoe je goede virale filmpjes ontwikkelt. En vervolgens stappen ze af op bedrijven als T-Mobile, Target, merken als Dove, om te zeggen van, kijk eens, als je ons vraagt, dan kunnen wij filmpjes maken die 30, 40, 50 miljoen keer bekeken worden.
Oké. En er zijn dus meerdere filmpjes van Schwarzenegger gemaakt door dat bedrijf, begrijp ik van jou?
Ja. Ja, en elke keer zie je wel dat de productiekwaliteit iets beter wordt. Maar zij maken, stelselmatig maken zij die filmpjes. En zij zorgen ook dat dat groot gepromoot wordt op alle socials, op Facebook,
kennen
op
we die
TikTok,
filmpjes? Of zijn dat dingen die een kleiner publiek hebben bereikt dan dit? Dit is natuurlijk al een heel groot publiek.
Ja, nou, ze hebben bijvoorbeeld ook met Michelle Obama hebben zij een reeks gemaakt. Maar verder
nee,
dus
ik bedoel
veel,
andere Schwarzenegger filmpjes.
Ja, absoluut. Hij heeft bijvoorbeeld een hele bekende uitspraak gedaan, of een bekend filmpje gemaakt na de Capitoolbestorming. Waarbij hij echt afstand nam van die kapitoolbestorming.
Ja. Klopt inderdaad, ja. Ja, oké. Okay.
Dus, dus hij heeft een aantal keer filmpjes gemaakt.
Ja, dat is, nu je dat zegt, dan weet ik dat nog inderdaad. Ja. Het is wel interessant, want het is wel een manier voor hem om ook relevant te blijven in het maatschappelijk debat. Wat natuurlijk altijd wel een uitdaging is voor oud-politici. Maar dat weet hij inderdaad redelijk goed te doen, ja.
Het enige waar vervolgens ook wel toen mijn twijfel zat, want ik geloof wel dat Schwarzenegger dit doet ook gewoon omdat hij erin gelooft. En misschien omdat hij ook wel relevant wil blijven op zijn leeftijd. Aan de andere kant, hij had ook achter de geraniums kunnen zitten. Dus ik vind het goed dat hij dit soort filmpjes maakt die een impact hebben. Ik had wel een beetje het gevoel van, maar wie is hier nu echt de doelgroep? Want Zelensky, de Oekraïense president, die gaf op een gegeven moment een speech in het Russisch. Richtte zich echt tot de Russen. En daar concludeerden heel veel media uit van, wat goed, hij richt zich echt tot de Russen. Maar er is geen enkele Rus die dat filmpje gezien heeft. Het werd echt niet zo uitgesproken of zo. Maar juist de mensen in Oekraïne, die vonden het geweldig dat hij dit deed. En juist ook mensen bijvoorbeeld in de westerse wereld, Die zagen dit als signaal van, wat goed van die president dat hij zich expliciet tot de Russen richtte. Ja. En dat zie je wel vaker. Je ziet ook wel eens in de krant, zie je open brieven zie je verschijnen waarbij iemand bijvoorbeeld een open brief aan Mark Rutte schrijft. Ja. En dan vraag ik me altijd, maar wie is hier nu de echte doelgroep? Dat is niet Mark Rutte volgens mij. Nee. Want dan hadden mensen gewoon wel een brief aan Mark Rutte geschreven en op de brievenbus gedaan. Nee, precies. Je zegt als soort van stelfiguur dat je het richt aan Mark Rutte, maar eigenlijk is je doelgroep een andere. Toen ik al die filmpjes van Attention zag, kreeg ik ook wel een beetje de indruk dat het was zo expliciet gericht tot de Russen, dat ik dacht, dat is voor een deel misschien ook zo ingestoken, omdat ze weten dat als je hem zo insteekt, dat heel veel mensen in de westerse wereld hem gaan retweeten, dat hij in de westerse wereld viraal gaat, met name in Amerika. En dat is dan weer interessant als je andere klanten wil laten zien dat jij goed bent in het maken van virale filmpjes.
Ja, exact. Ja. Dus het is een soort van manier om aan promotie te werken, aan marketing te doen voor dit bedrijf. Dus grote kans dat ze het gratis doen voor de governator en dat ze daarmee dus heel veel bedrijven aan zich kunnen binden als klant.
Ja, maar wij zijn er niet ingetrapt. Nee, wij hebben hier uitgelegd hoe het echt zit.
Nou, dat is heel mooi om dat te weten. Het is misschien wel even leuk om dat filmpje voor de mensen die het nog niet hebben gezien in zijn geheel in de show notes te zetten. Dus dan kan je dat kijken. Ik luister naar het programma Morning Joe altijd. Een podcast, een MSNBC-programma over politiek. Die hebben het integraal uitgezonden, gewoon dat filmpje. Dus dat geeft wel aan. Het heeft echt impact gemaakt in de Verenigde Staten. Integraal. Het gebeurt niet vaak dat ze dat doen. Oké, nou, hartstikke mooi. Even kijken. We zijn aan het einde gekomen van de podcast. We hebben geen nieuwe recensies erbij.
Nee, we hadden wel veel reacties op de sociale media aan de hand van onze...
Ja, over de vorige aflevering van... Ja, precies, ja. Ja.
Ja, mensen waren boos dat we de Partij voor de Dieren niet hadden behandeld.
Ja. We hebben meerdere partijen niet behandeld. We hebben ook DENK niet behandeld. We hebben de SGP niet behandeld. En we hebben BVNL niet behandeld. En natuurlijk heel veel lokale partijen ook niet. Niks tegen de Partij voor de Dieren. Maar uiteindelijk, een onderwerp kan ook geen 3 uur duren. En het duurde eigenlijk al lang genoeg. En op een gegeven moment was het gewoon niet meer interessant. Wel moet erbij worden gezegd dat de Partij voor de Dieren best wel aardige slogans had. Want alle beestjes helpen vind ik toch wel een grappige.
Ja. Weet je dat ik ooit, welke fout ik ooit heb gemaakt bij een training voor de Partij voor de Dieren?
Nee.
Ik kwam daar binnen en ik zei van, ik vind het zo leuk om hier een training te geven voor de Partij van de Dieren. Echt, mensen boos. Wat? Van? Ja. Van? Ja. We zijn zelf geen dieren. We zijn de Partij voor de Dieren.
Ja, dat zijn pijnlijke dingen inderdaad. Ja, goed. Oké, dus de Partij van de Dieren.
Voor.
Daarmee zijn we
voor.
Aan het komen van deze...
Dan zeg je het zelf fout.
Zeg ik het fout?
Het is de Partij voor de Dieren.
Oh, shit. Oké, correctie, herstel. Partij voor de Dieren. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Communicado's. Volgende week zijn we er weer met een spliksplinter nieuwe aflevering. Dan heeft Lars ook een hele spannende, controversiële uitspraak. Dus daar kunnen we natuurlijk met z'n allen niet op wachten. Ik zou zeggen, hasta la vista, baby.
Oké, I'll be back.